Geliefde gemeente, de tekst voor de prediking van vanmiddag is dus genomen uit de profetieën van Gods knecht Ezechiël. De naam Ezechiël betekent God is sterk. God is sterk. En geliefde gemeente, wat blijkt het ook telkens weer uit dat God sterk is, doordat hij door zijn levendwekkend woord, door zijn geest, dode zondaars levend maakt en leert vragen naar hem en zijn sterkte. Zondaars die vanuit zichzelf geen oog hebben en geen oor voor de schatten van Gods koninkrijk in Christus, wel, de Heer wekt ze op tot een nieuw leven, zodat ze hun ellende leren kennen, maar ook Christus heerlijkheid gaan zien en tot hem worden uitgedreven. Dat krachtige, eeuwig blijvende woord van God mag Gods knecht Ezechiël namens de Heere verkondigen. Wanneer heeft hij dat woord van de Heere nu gebracht? En waar heeft hij het woord verkondigd? En aan wie heeft hij dat woord van de Heere mogen prediken? Wel, gemeente, in het jaar 597 voor Christus werd Ezechiël met koning Joachim en anderen naar Babel getransporteerd door koning Nebukadnezar. En we lezen in de schrift dat hij gewoond heeft te Tel Abib bij het Nebarkanaal. En deze man, Ezechiël, wordt door de Heere geroepen om naar die weggevoerde ballingen in Babel, om aan hen het woord van de Heere te prediken. Is dat niet een wonder, gemeente? Dat de Heere toch naar dat ontrouwe verbondsvolk Israël wil omzien. Is dat niet om klein te worden, dat de Heere nu naar dat trouwe, afkerige, ontrouwe volk wil omzien, dat hij hen nog niet afgeschreven heeft en dat hij zijn knecht Ezechiël nu stuurt om aan die ballingen daar in Babel het woord van de Heere te verkondigen. Want wat hadden ze hun weg voor de Heere verdorven? De Heere moest van hen getuigen: mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Bij de springader van het leven, de water, hebben ze verlaten om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. Israël en Judas hadden de afgoden nagelopen, zich voor vreemde goden neergebogen. Ze hadden de Heere en zijn woord verworpen en veracht. En ook de manier waarop ze met elkaar omgingen was ver beneden alle peil. Haat, jaloezie, onrecht. De armen werden verdrukt, de weduwen vertrapt en maar naar zich toe graaien wat ze naar zich toe konden graaien, over de rug en ten koste van de naaste. En op het moment dat Ezechiël het visioen van ons tekst hoofdstuk 37 van de Heere ontvangt, is de boodschap gekomen dat ook Jeruzalem is verwoest. O God, de heidenen zijn gekomen. Ze hebben stout, brutaal uw erfland ingenomen. Jeruzalem, de tempel, uw altaren, ligt al verwoest door die geweldenaren. De Heere heeft zijn oordelen over zijn volk uitgegoten. En het was door en door verdiend door een hemeltergende zonde. En is nou over, gemeente? Zal de Heere dat volk dan maar aan hun lot overlaten? Dat ze omkomen in de ballingschap en verteerd worden door Gods toren, dat er niks meer van overblijft? Nou ja, dat zou van A tot Z verdiend zijn. Dat hebben ze zich geheel waardig gemaakt. En toch mag Ezechiël aan dat goddeloze, weerspannige verbondsvolk een heilsboodschap brengen. En we lezen daarvan in Ezechiël 36. En ik zal u uit de heidenen halen. Ik zal u in uw land brengen. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat ge in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult doen. En waarom doet de Heere dat nou, gemeente, oudere jongeren? Waarom doet de Heere dat nu? Nou, dat lezen we ook in datzelfde Ezechiël 36. Ik doe het niet om uwentwil, o huis van Israël, maar om mijn heilige naamswil. De Heere doet het om de eer van zijn naam, die Israël zo onteerd heeft. God doet het om het woord dat het vervult wordt, dat uit Christus, de beloofde Messias, de Christus, zal voortkomen op Gods tijd. Hij doet het om Jezus wil. En vanwege Gods grote naam mag Ezechiël eveneens dat visioen van de opstanding van die dorre doodsbeenderen aan die ballingen daar in Babel verkondigen. Hij mag verkondigen, er zal verlossing komen. Gods goedheid is zeer groot. Wel, geliefde gemeente, wij hopen ook met de hulp van de Heere over dat visioen dat de Heere aan Ezechiël toonde, samen een ogenblik na te denken. En we schrijven erboven vanmiddag: in de doodsvallei, in de doodsvallei. Onze eerste gedachte: daar liggen een menigte dorre doodsbeenderen. Tweede gedachte: daar wordt het woord van de Heere gepredikt. En ten derde, daar vindt een wondere herleving plaats. Dus we gaan vanmiddag met elkaar naar de doodsvallei. In de doodsvallei. En daar is een menigte dorre doodsbeenderen. Tweede gedachte, daar wordt het woord van de Heere gepredikt. Ten derde, daar vindt een wondere herleving plaats. We lezen aan het begin van Ezechiël 37, de hand des Heren was op mij en de Heere voerde mij uit in de geest. En hij zette mij neder in het midden van een vallei, dezelfde nu was vol beenderen. Met andere woorden, geliefde gemeente, dat heeft Ezechiël niet zelf uitgezocht om naar die doodsvallei te gaan. Hij heeft niet op een mooie zonnige middag gedacht: kom, laat ik eens naar een dal vol doodsbeenderen gaan. Nee, nee, nee. De Heere brengt hem daar. Door Gods geest wordt de profeet aangegrepen. En in een visioen, een gezicht, voert de Heere hem naar een doodsvallei. Een vallei vol met doodsbeenderen. Waarom doet de Heere dat nou, gemeente? Want dit visioen is toch ronduit schokkerend. Je moet maar geliefden begraven hebben op de begraafplaats hier in Urk. Je hebt maar dierbaren het moeten afstaan aan de dood. Dat grijp je toch ontzettend aan. Dat gaat je toch niet in je koude kleren zitten. Dat drukt toch diepe sporen, om niet te zeggen wonden, in je leven. En dan zo'n visioen, zo'n godswoord. Ja, lieve oudere jongeren, toch weet de Heere als geen ander van uw verdriet en van uw gemis. En als er ooit een in kan komen in uw diepe verdriet en gemis, dan is juist de Heere het wel. Denk maar aan het feit hoe de heiland ook stond te wenen aan het graf van zijn geliefde vriend Lazarus. He, dan lees je die korte tekst: Jezus weende. Omwille van het borgwerk van die levensvorst Christus is het troost ook voor u en jou te krijgen in je verdriet en in je gemis. En als er ooit een is, lieve oudere jongeren, die je tranen kan drogen, dan is de Heere het wel. Zoek het bij hem en je zult nooit beschaamd uitkomen. We lezen: de hand des Heren was op mij. En de Heere voerde mij uit in de geest en hij zette mij neder in het midden van een vallei. Dezelfde nu was vol beenderen. Waarom voert de Heere nou Ezechiël daar naartoe, gemeente? Omdat de Heere het doet tot Ezechiëls heil, tot zijn geestelijk welzijn. Gods woord klinkt vanmiddag ook tot ons, u, jou en mij en degene die met ons meeluisteren. Waarom? Opdat het ons tot heil en zaligheid zou strekken. Want de Heere heeft zo het goede met ons voor, gemeente. De Heer heeft het goede met ons voor. De Heere wil niet dat wij omkomen. Maar de Heere wil ons behouden. En daarom wordt het zo zeer aangrijpende en chockerende gezicht ons ook vanmiddag getoond. Nou, en wat ziet Ezechiël dan? Wat toont de Heere hem? Dan lezen we een vallei vol met beenderen, doodsbeenderen. En dat gaat hier eigenlijk in dat gezicht wat de Heere Ezechiël toont om een slagveld. Er heeft oorlog gewoed en er zijn mensen gesneuveld in de strijd. En je leest immers ook in vers 9, gedoden. Over mensen die op een gewelddadige manier zijn gedood. En in die vallei die de Heere Ezechiël toont, daar zijn geen geraamten, geen skeletten, zoals jongelui in het biologie lokaal van de biologieleraar, hè, daar zal waarschijnlijk ook een geraamte staan. Nee, dat is hier dus in dit tekstgedeelte niet. Het zijn allemaal doodsbeenderen. Geraamten zijn al lang uit elkaar gevallen. En je leest en ziet, het waren zeer velen op de grond. En straks als die gedoden weer op hun voeten staan, dan vormen ze een glans zeer groot heerlezen, een grote menigte. Dus er moeten heel wat van die doodsbeenderen gelegen hebben in dat dal. En de Heere, geliefde gemeente, doet Ezechiël er aan alle kanten omheen lopen. Waarom? De Heere wil dat hij dit visioen in dit gezicht goed in zich zal opnemen. En die getrouwe verbondsgod die wil ook dat wij zijn woord zeer ter harte nemen. U spreekt er toch thuis wel eens over, ouders, met uw kinderen. En jullie jongens en meisjes en jongelui vragen papa en mama toch wel eens over de dingen van de Heere en zijn woord. Doen, echt doen. En wat merkt Ezechiël dan op van die doodsbeenderen? Nou, dat ze niet bij elkaar liggen. Maar wijd en zijd verspreid. Het zijn allemaal losse botten. Hier ligt een ellepijp, daar een spaakbeen, daar een schedel, een doodshoofd, daar een bekken. Met andere woorden, daar de botjes van een hand. En op een andere plek de botjes van een voet. Daar ligt een schouder. Daar ligt een rib. Daar ligt een wervelkolom. En overal ligt wat en het ligt allemaal kriskras door elkaar heen. Met andere woorden, gemeente, je zou denken, wat een verloren zaak. Als een mens nog met zijn botten aan elkaar zit, dan kun je zeggen, nou, het was iemand. Maar hier kun je zeggen, het is niemand meer. Het zijn beenderen, geen skeletten, maar beenderen uit elkaar gesmeten. En dan staat er ook nog een paar bij dat het zeer vele zijn. Kijk, als het dan maar één geraamte was, één skelet dat uit elkaar lag, dan zou het misschien nog bij elkaar brengen. Maar het zijn vele, vele duizenden. Er is geen uitzoeken aan. Dat is een afgesneden zaak, gemeente. Daar hoef je niet aan te beginnen. Er valt geen reparatie en herstel mogelijk. Als er ooit iets hopeloos is, dan dit. Zeg, nou ja, laten we maar niet aan beginnen. En dan toont de Heere nog meer aan Ezechiël, namelijk dat die doodsbeenderen ook zeer dor zijn. He, dat staat er ook in ziet, ze waren zeer dor. De dood heeft al lang geheerst over die beenderen. Ze hebben er al lang gelegen. Ze waren verbleekt in de felle stralen van de oosterse zon. Alle glans was er vanaf, wit van verdorring. Glansloos van droogte lagen ze daar als wrakstukken van wat eens een mens was geweest. Daar zat geen greintje leven meer in. Wat een hopeloze zaak. En wat bedoelt de Heere hier nu mee, gemeente? Oudere jongeren, wat bedoelt de Heere nu mee? Wie zijn dat dan, die dorre doodsbeenderen? Nou, zegt iemand, dominee, dat weet ik wel. Nou, dat is dan mooi. Dat is de wereld natuurlijk, de wereld. De wereld van tegenwoordig, zo dood als wat voor God. Afkerig van God en zijn woord. Dat zijn de buitenkerkelijke, daar groeit en bloeit niets meer voor God en hun leven. Die zijn volkomen los van God en zijn woord. Bij hen is zoveel ongerechtigheid en zonde, haat, afkeer tegen God en zijn geboden. En wat een egoïsme ook, jegens de medemens, de buitenkerkelijken. Weet u wat antwoord de Heere aan Ezechiël geeft? Wie zijn die doodsbeenderen? Nou gemeente, dat lezen we in vers 11. Dan zegt de Heere tegen Ezechiël, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis van Israël. Dat is wat, lieve oudere jongeren. Dat is wat. Die dorre doodsbeenderen zijn verbondskinderen. Mensen die het teken en zegel van Gods genade verbond ontvangen hebben. Dat is het droevige beeld van Gods verbondvolk Israël die vanwege hun afgodendienst en hun verachting van het woord van de Heere waren weggevoerd uit hun eigen land in de ballingschap naar Babel. Ze waren dorre doodsbeenderen, weggeworpen, uiteengeslagen, verdord in de brandende zon, alle hoop op een nationale herstel ten eenenmale uitgesloten. Tenzij er een wonder gebeurde. Maar geliefde gemeente, door het doodsbeenderen zijn wij ook van nature allemaal, u, jij en ik. Doordat we tegen onze God en Schepper zijn opgestaan, hem de oorlog hebben verklaard, zijn we geestelijk dood geworden. De band met God is kapot geraakt en ook de band met onze medemens. Dood in de zonden en de misdaden, schrijft de apostel Paulus in Efezebrief. Van nature geen krijntje geestelijk leven bij ons, geneigd God en de naaste te haten. Al zijn we opgenomen in Gods genadeverbond, en dat is een groot voorrecht, daar kun je niet dankbaar genoeg voor zijn. Toch is het, zoals we ook in het doopsformulier lezen, dat wij niet in het rijk van God komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Een wereldling, een buitenkerkelijke, heeft wedergeboorte en bekering nodig. Maar wij ook, wij kerkmensen. En nogmaals, het is de groot voorrecht dat God je apart wil zetten. En dat de Heere zijn bemoeienissen wil hebben. Dat hij in zijn verbond mag zijn opgenomen. Wat gaat er wel om, lieve mensen, dat we ook persoonlijk deel mogen krijgen aan de inhoud van Gods belofte. Wedergeboorte is nodig. Want wij en onze jongeren, wij zijn in zonde ontvangen en geboren. Wij moeten van dood levend worden gemaakt. En zo komt er bekering tot God, verdriet over de zonde en geloof in de Heer Jezus Christus. En laten we daarom bidden, ouders, voor de kinderen en voor anderen. Want wedergeboorte is niet alleen nodig, het is van Gods kant ook mogelijk. Ook mogelijk. Heere, vervul het evangelie en uw belofte voor ons. En ons nageslacht en de jongeren in de gemeente en de ouderen. En de Heere kan ook uw zoon en dochter die op dit moment nergens van weten wil, die kan de Heere ook terugbrengen. Die kan de Heere terugbrengen. Geliefde gemeente, wij zijn van nature oudere jongeren door het doodsbeenderen, vervreemd van God, vijanden van God en onze naasten. Verstaan we dat? Hebben we daar oog voor gekregen, voor onze doodsnood, ons geestelijk dood zijn in de zonden en de misdaden, ons vijandig dood zijn? Als we dat mogen verstaan, oudere jongeren, is het vrucht van Gods werk. Want vanuit onszelf hebben we dat niet door, dat we diep ellendig zijn, geestelijk dood. Vanuit onszelf willen we daar ook helemaal niet aan. Nee, dan vinden we dat maar zware gepraat, als een dominee daarop wijst. Dat hoeft toch allemaal niet zo zwaar. En we hoeven toch allemaal niet zo zwart worden afgeschilderd. Jazeker, dat moet wel. Dat is een opdracht ook van de Heere, die hij geeft als zender aan zijn knechten. Er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Alle zijn ze afgeweken, schrijft apostel Paulus in Romeinen 3. En als ik geestelijk dood ben, gemeente, wil ik ook niet dat de dominee al te ontdekken preekt. Waarom niet? Nou, daar word ik onrustig van en dat wil ik niet. En toch moet het wel degelijk verkondigd worden. Ontwaakt gij die slaapt, en staat op uit de doon, en Christus zal over u lichten. Wie verkiest over dwaasde voor het leven toch de dood? En als je geestelijk dood bent, dan wil je nog wel van een Jezus horen van eigen snit, voor zover het jou uitkomt. Een Jezus als voorbeeld, maar niet een Jezus als zaligmaker. Nee, dan wil je wat aan de godsdienst doen en de wereld wat. Je wilt er een soort compromis, een hutspot van maken. Nee, maar dat is niet de Christus der schriften te kennen. Hem te kennen, dat betekent dat ik sterven moet aan een oude bestaan, om hem te gewinnen tot mijn borgen zaligmaker. Dat ik moet buigen, dat ik moet zien, Heer, ik draag een zondig bestaan met me mee. Ik heb een borg nodig voor mijn ziel, de borg. En als je geestelijk dood bent, gemeente, dan zeggen sommige mensen, die man die heeft het ook altijd over Jezus. Ik heb dat ooit eens een keer gehad in een van mijn gemeenten. Toen kwam ik bij een gemeentelid op bezoek en zei, u hebt het ook altijd over Jezus. Nou, ik zei, mensje, over wie zou ik het anders moeten hebben? Dat is toch mijn opdrachtgever? Dat is toch mijn zender? Die heeft mij de opdracht gegeven om Jezus Christus te verkondigen en die gekruisigd. In hem ligt toch het leven en het heil en wie anders? Gemeente, er is een almachtige godsdaad voor nodig. Anders versta je niet de dingen van de Heere, van zijn woord en van zijn geest. Nou, dan gaan we naar onze tweede gedachte. Dat Ezechiël ook het woord daar in die vallei van die dorre doodsbeenderen heeft hij ook het woord van de Heere te prediken. Hij is daar in die vallei, hè, de Heere die heeft hem daar gebracht. En terwijl de profeet nog staart op die door en dor witte beenderen, die al de macht van de dood vertolken, terwijl hij daar nog zit te zien, stelt de Heere hem een vraag. Mensenkind, zullen die beenderen levend worden? Wat een vraag, gemeente. Wat een vraag. Als je naar de situatie ziet van die dorre beenderen, wit geblaken door de felle zon, dan denk je, onmogelijk. Van menselijke kant gezien, onmogelijk. Maar Ezechiël weet dat wat bij de mensen onmogelijk is, dat dat mogelijk is bij God. Maar hij heeft nog nooit iets dergelijks gezien. En dat vergaat Ezechiël, net als die vader met die zieke jongen. Ik geloof, Heere, kom aan ongelovigheid te hulp. En hij legt, gemeente, de vraag als het ware weer terug in de handen van de Heere. Heere, Heere, gij weet het. Oh, er is ook geen beter ding, gemeente, dan we met onze vragen te gaan naar de Heere. En ze maar in zijn handen te leggen. Heere, Heere, u weet hoe het moet. Ook in mijn persoonlijke leven. Of in mijn gezin, of in het gemeentelijke leven, of het kerkelijke leven. Heere, u weet hoe het moet. Geen beter ding dan onze vragen bij de Heere te brengen. Ja, zegt u, maar dominee, soms ben ik daarmee bezig. En dan sta ik weer op van mijn gebed en dan sjouw ik weer een heleboel mee. Zeg dat dan tegen de Heere. Heere, wilt u het van me overnemen? Wilt u het van me afnemen? En dan gaat het verder. Toen zeide de Heere tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot dezelfde, gij dorre beenderen, hoor des Heeren woord. Profeteer, dat is des Heeren woord spreken. En tot wie moet Ezechiël dan spreken? Nou, tot die dorre doodsbeenderen. Ja, dat is toch dwaas. Dat is toch onzinnig. Ja, dat zeggen wij mensen. Maar gemeente, de Heere doet dode zondaars zijn woord horen en verstaan. En laten we niet vergeten dat het hier niet om een mensenwoord gaat, maar Gods eigen woord. En dat woord, lieve mensen, doet altijd wat. Keert nooit ledig tot de Heere terug. Het stuit of het sluit, het verhardt of het verbreekt. Het werkt wat uit. Mensenkind, zegt de Heere tegen Ezechiël. Nietig zondig mensje. Wonder dat de Heere zo'n nietig zondig mensje roept om het woord te verkondigen. Mensenkind. De Heere zegt dat ook om zijn dienstknechten steeds weer op hun plaats te houden, gemeente. En steeds weer op hun plaats te brengen. Opdat wij als dienstknechten zullen wegvallen, want het gaat helemaal niet om ons. Nee, het gaat om onze zender, de Heere. Maar ook vertroost de Heere op deze manier zijn dienstknechten. Namelijk dat de prediking van het woord vrucht zal dragen. Dat de Heere instaat voor de vrucht van het woord. Want de bediening van het woord is niet onze zaak, maar Gods zaak. En het is zijn werk en het is zijn kerk. Profeteer, zegt de Heere. Gij dorre beenderen, hoor des Heeren woord. En dan lezen we in vers 7 en 8. Toen profeteerde ik gelijk hij mij bevolen had. En er werd een geluid als ik profeteerde. En zie een beroering. En al die beenderen naderden elk been tot zijn been. Dat is wat geweest. Ouderen, jongeren. Die beenderen brengt de Heere allemaal bij elkaar uit al die duizenden die daar op dat slagveld liggen, die gesneuvelden. En er vindt een bepaalde beving plaats, zo kun je het ook vertalen, een ruising, een aanswellend geluid. En Ezechiël ziet dat die beenderen, die zoeken elkaar op, God leidt dat zo, die worden naar elkaar toegebracht. En ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelfde, dus die gelaamten en skeletten worden hersteld en dan komen er zenuwen overheen. Toen kwam er vlees op, ook nog een keer vlees, het wordt helemaal gevuld. En hij trok een huid boven over dezelfde, dus het worden weer helemaal lichamen. En je leest, maar er was geen geest in hen. Dus wel lichamen, maar ze leven nog niet, ze leven nog niet. Wat moet je dan aan denken? Wel gemeente, ik denk aan mensen die verstandelijk de waarheid van Gods woord kennen. Dat is een zegen, dat is een voorrecht, om onder de zuivere waarheid van het woord van de Heere grootgebracht te worden. Want vandaag is er zoveel verwarring. Op geestelijk gebied, op godsdienstengebied. Allerlei godsdienstige stromingen, allerlei menselijke opvattingen en ideeën worden rondgebazuind en rondgetoeterd. En ouderen en lieve jongeren, wij moeten niet achter allerlei opvattingen van mensen aanhollen. We moeten ons leiden laten leiden hierdoor. Door het onfeilbare, betrouwbare woord van de Heere. En we dienen alle dingen te toetsen aan dat eeuwig blijvende vaste woord van God. En we hebben te bidden, Heere, maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paar moog keren. En we hebben geliefden dat woord van de Heere te onderzoeken. En daarbij ook onze gereformeerde belijdenisgeschriften ter hand te nemen, die ons Gods woord zuiver uitleggen en recht verklaren. En we hebben als ouderen ook te zorgen dat we zelf en onze jongeren kennis verkrijgen van de waarheid van Gods woord en de gereformeerde belijdenisgeschriften. We dienen hen Gods woord voor te houden, maar ook voor te leven in de praktijk van het leven, in woord en daad, op zondag, maar ook door de week. We dienen hen daarin te onderwijzen. Dat hebben we ook, als we als ouders bij de doop, bij doopvond hebben gestaan, ook aan de Heere beloofd. En we hebben ook zorg te dragen dat wij en onze jongeren opgaan onder een zuivere prediking van het woord. Niet onder dwaalleer, die van het woord en de belijdenis afwijkt. Nee, onder een zuivere prediking van het woord. En we hebben ons daaronder te scharen, waar de drie stukken worden verkondigd: ellende, verlossing en dankbaarheid. Waarschuwd wordt voor de brede weg die te verderven voert, en geroepen wordt om die smalle weg te leven te gaan, en de Heer Jezus Christus te zoeken tot ons deel. En we hebben de zorg voor te dragen dat onze jongeren getrouw onder de catechisatie komen, en straks voor uw nieuwe predikant te bidden of u hem helpen wilt, ook bij het leiding geven aan onze jongeren. En ook zorgen dat ze naar een school toe gaan, overeenkomstig Gods woord en de belijdenis. En zo hebben we ouderen en jongeren kennis nodig van Gods woord en de belijdenis. Want er is zoveel onkunde bij ons van nature, van God en zijn woord, en in kerkelijk leven is de verwarring ook groot. En is dan klaar, gemeente? Zijn we er dan? Met alleen wat verstandelijke kennis? Nee, dat is niet genoeg. Je kunt ook met je Bijbelkennis nog verloren gaan. We hebben behalve Bijbelkennis ook die bediening en die leiding van Gods geest zo allerdringendst nodig. Je zou kunnen zeggen, gemeente, de Bijbelkennis is de bedding, waardoor de Heer het zaligmakende geloof wil bewerken. Dus kennis moet niet alleen in je hoofd zitten, nee, het moet ook in je hart zitten. En daar is die werking van Gods Heilige Geest onontbeerlijk voor. En zo kom ik tot mijn derde gedachte. Dat er een herleving plaatsvindt, een opstanding in dat dorre doodsdal. We hebben die werking van Gods Geest zo nodig. Want door de werking van Gods Geest, lieve oudere jongeren, gaat dat woord van God dwars door je heen. En dat moet ook. En raakt het je tot in het diepst van je hart. En dan worden we wedergeboren. Dan komen de vruchten ook openbaar van bekering tot God. En geloof in de Heer Jezus Christus. Het moet, lieve mensen, Pinksteren worden voor ons persoonlijk. En over levendmaking door Gods Geest, vernieuwing door Gods Geest, wel, daar gaat ons tekstgedeelte ook over. Na het eerste profeteren van de profeet is er wel een huid over die doden in de vallei, ontstaan er wel lichamen dus, maar er is nog geen geest in hen. Ze zijn nog niet tot leven gekomen. En nu moet Gods knecht Ezekiel voor de tweede keer profeteren. Je ziet als het ware, gemeente, dat de Heer in dit gedeelte een dikke streep onderzet, hoe nodig wij dat werk van de Heilige Geest hebben. En Ezekiel moet van de Heer dan profeteren tot de geest. Tot de geest van de vier winden. Dat die zal komen van de vier windstreken en zal blazen in die gedoden opdat ze levend worden. Ezekiel moet de geest van de Heere aanspreken, de Heilige Geest. Die geest die in allerlei windstreken werkt. En die geest die zich van alle zijden zal uitstorten over die gedoden. En die zal levend maken, zodat ze levend worden. En dan lezen we ook van heel duidelijk, ook in dat gedeelte. Vers 9 en 10. En hij, de Heere, zeide tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind. En zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden. En ik profeteerde, gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen en ze werden levend, stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. En gemeente, waar slaat deze profetie van de Heere in eerste instantie op? Wel, God geeft zelf de uitleg in de versen 12 tot en met 14. In die versen 12 tot en met 14 lees je dat de Heere zijn verbondsvolk Israël uit de dood en de graven van hun ballingschap in Babel zal opwekken. En hij zal hen terugbrengen naar de erve der vaderen, naar Kanaan. En zo is het ook gebeurd, oudere jongeren, op Gods tijd en wijze, onder koning Kores, mochten ze weer terug naar hun eigen land. En als het hier gaat om de levendmakende geest van de Heere, dan denken we gemeente vooral ook aan de Pinksterdag. Toen werd deze profetie en het visioen van Ezechiël vooral vervuld. De Pinksterdag te Jeruzalem. Hoe dat de verhoogde Christus, de heilige geest in rijke en ruime mate heeft uitgestort en velen tot God bekeerd werden. Aan die 120 van die jonge gemeente werden 3000 toegevoegd. En leerden in de waarheid geloven in de Heer Jezus Christus. En nog, geliefde gemeente, is de Heere bezig onder zijn oude bondsvolk Israël om het deksel van het aangezicht weg te nemen. Om geestelijk doden geestelijk leven te maken, opdat ze tot erkentenis komen van de Heer Jezus Christus, de ware Messias, de ware zaligmaker, door God gezonden. Voor je terug las ik nog ergens dat er al zo'n 300 Messias beleidende gemeenten zijn in Israël. En de Heere gaat met zijn werk door. Ja, nog meer gemeenten. Over heel de wereld zendt de Heere zijn dienstknechten uit met zijn woord. Niet alleen onder Israël, maar ook onder de andere volkeren. En de Heere is met zijn woord ook in onze regio gekomen. Ook hier op Urk. En de geest des levens van de vier winden, de heilige geest, werkt over heel de wereld heen met zijn levendwekkende kracht, zodat het woord van God ingang vindt in zondaarsharten. De heilige geest zegent de prediking van het woord. Hij paart zijn kracht aan dat woord. En geestelijk doden staan op uit hun zondegraf. Ze horen de stem van de Heere. Ze staan op tot een nieuw leven. Is dat bij u een jou ook al gebeurt, oudere jongeren, dat je bent levend gemaakt onder het woord, wederom geboren? Dominee, hoe weet ik dat? Nou, dan krijg je belang bij het woord van de Heere. Dan krijg je dat woord van de Heere lief. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En dan geloof je het hele woord van God, gemeente. Niet alleen in de beloften, maar ook in de bedreigingen. En dan krijg je droefheid naar God over je zonde. Dat je de Heere die zo het goede met je voor heeft, dat je hem zo in het aangezicht geslagen hebt met je zonde. En hem zoveel verdriet gedaan hebt met je ongehoorzaamheid en vijandschap. En dan leer je dat voor de Heere beleiden. O God, ontferm u mijner. En alleen de kracht van de Heere te breken met een wereldse levensstijl, want dan kun je het niet meer uithouden. En je kunt het niet meer uithouden in wat oppervlakkige godsdienstigheid. Dan erken je het oordeel van God verdiend te hebben. En je krijgt de Heere Jezus zo nodig, zo lief. Zijn zoen- en kruisoffer, want je gaat verstaan hoe langer hoe meer. Heer, ik kan niets van die hemelhoge schuld zelf verzoenen. U moet er aan te pas komen. En door woord en geest leer je tot de Heer Jezus Christus te gaan. Om te vragen, Heer, wilt gij mijn borg, mijn zaligmaker zijn? En dan, o wonder, dat de Heer zich aan je gaat openbaren door het woord. Jij hebt alles verknoeid en verzonderd. Maar bij mij ligt een heil zo volkomen. En er zoveel ruimte van zalig worden door mijn gezegend zoen en offerbloed. En het kan ook voor u en het kan ook voor jou. En dan is het door die trekkende liefde van de Heere Jezus. Dat ik tot hem heen ga. En me aan hem leer overgeven. En dat ik maar weet, hij kwam niet alleen voor anderen. Nee, hij kwam ook voor mij. En levend uit die gezegende Christus word je dan ook gedrongen om naar Gods geboden te leven. Omdat de Heere dat waardig is. Je begeert voor de Heere te leven. En je gunt het ook aan anderen. Mensen in je buurt. En je eigen kinderen of familie. O Heere, schenk het ook hen. Ook die hulp van uw geest. Dat ze u ook mogen leren kennen tot hun deel in de Heere Jezus Christus. En je houdt het andere voor en ook je jongeren. Jullie hebben dat werk van Gods geest ook persoonlijk zo nodig. En het kan ook voor jullie. Jullie moeten ook een nieuw hart dragen. Maar de Heere wil het ook schenken ook aan jullie. En de Heere wil jullie wijs maken tot zaligheid. En gemeente, als je de Heere Jezus zo mag leren kennen. Als arme zondaar mag vluchten tot hem. Dan leer je ook zelf uit het woord van de Heere te leven. Dan leer je de Heere Jezus ook te volgen, al kost het strijd met je eigen ik. Maar de Heere wint je daarvoor in, voor zelfverloven en kruisdraag achter de Heere aan. En je omgeving merkt het ook. Als je met de Heere Jezus mag leven, dan zeggen ze, hij heeft het niet alleen over Jezus. Maar hij kent hem ook. Lieve oudere jongeren. Mag u daar en jij. Mogen wij daar nou ook wat verkennen van dat levendmakende werk van Gods geest. Weet u. Gemeente, ik denk aan een van mijn catechisanten uit een van de gemeenten. In het begin op de catechisaties. Kon hij soms van die vreselijk nare vragen stellen. He, van die speldenprikken uitdelen. Waar je de vijandschap in voelde tegen de Heer en zijn woord. Of net van die scheermesje techniek. He, waarbij je ook van die akelige wonden kunt aanbrengen. Nou, die vijandschap voelde je op catechisatie vaak ook van zijn kant. Tot op een bepaald moment. Dat hij heel andere vragen ging stellen. Zielenvragen. En ik merkte, deze jongen is verlegen om Gods hulp en Gods kracht. En het duurde niet zo lang, of hij hield me naar de catechisatie aan, de anderen waren al weggegaan. En zij zei, dominee, ja jongen. Ik wil u wat zeggen. De Heere is bij me overgekomen. De Heere heeft me stilgezet. Ik zei, jongen, dat heb ik gemerkt. Want jij stelt heel andere vragen dan voorheen. Ja, de Heere heeft me aan mijn schuld ontdekt. En mijn vijandschap. En mijn afkerigheid. En ik kan het niet meer uithouden, die vijandschap. Het is mijn verlangen geworden om de Heere te dienen. Maar wil de Heere Jezus ook wel mijn borg en zaligmaker zijn? Want ik heb het zo verknoeid en verzondigd. Ik zei, lieve jongen, dat kan ook voor jou. Zoveel ruimte ligt er in het werk van de Heere Jezus. Vraag hem er maar om. Bid hem er maar om. Heere, openbaar u ook aan mij. En gemeente, dat heeft de Heere Jezus ook gedaan. Dat die jongen die eerst in vijandschap leefde, mocht door de Heere getrokken worden. Hij ontdekte die vijandschap. Hij werd tot de Heere Jezus gebracht. En mocht hij dan tot zijn deel leren kennen. En nu is hij ouderling in een van de gemeenten die ik heb mogen dienen. Een poosje terug was ik er nog. En toen was hij dienstdoende ouderling en droeg mij op aan de Heere. Ik was zo zielsgelukkig, lieve mensen, en zo dankbaar dat de Heere zondaars bekeert door zijn woord en geest. Lieve oudere jongeren, heb je er ook al zin in gekregen om de Heere te dienen en te vrezen? Heb je er al lust toe gekregen, ouderen, jullie ook jonge mensen? Nog niet? Vraag dan de Heere om. De Heere die zoekt niet je ondergang, de Heere zoekt je behoud. Voel je dat niet vanmiddag? De Heere die wil niet je eeuwige dood, maar je het eeuwige leven schenken. Vraag er dan om, bid er dan om, zoek het bij de Heere. En leg die vinger maar bij die belofte, dat de Heere zijn geest wil geven, degene die hem daarom bidden. En door die levendmakende geest leer ik mijn plaats kennen als zondaar voor God. Maar krijgt ook de Heer Jezus Christus zoveel waarde en zoveel betekenis voor me, tot reiniging van mijn zonde, ja, maar ook tot heiliging van mijn leven, om door zijn kracht voor de Heere te mogen leven. En dan krijg je deel aan die blijdschap in de Heere over het heil wat nooit vergaat. En, o mensen, dan krijg je zin in een verlangen om met die grote scharen der verlosten en gezaligden uit de Tyrië, de Filistijnen, de Mooren en al die anderen samen, en dan volmaakt, eeuwig, God en het Lam groot te maken. Amen.